Gemeente, de schriftlezing voor dit avontuur kunnen we opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 19e hoofdstuk, vanaf het 17e tot en met het 37e vers. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. Het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan, der Joden, zeiden tot Pilatus: schreef niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente, de ware liefde, die zoekt zichzelf niet. Zo heeft de apostel Paulus er ook over geschreven in het lied der liefde dat we opgetekend kunnen vinden in 1 Korinthe 13. De ware liefde zoekt zichzelf niet. De ware liefde zoekt de ander. En die liefde, die hebben we eenmaal gehad. Dat was in het paradijs. In de staat der rechtheid. Daar mochten wij door genade die ware liefde bezitten. Maar die zijn we nu kwijtgeraakt. Want weet u, in het paradijs zijn wij toch van God afgevallen. En in het paradijs hadden wij God volmaakt lief. En Adam had ook Eva volmaakt lief. Dat is het allerbeste huwelijk wat er ooit op aarde is geweest. Een volmaakt huwelijk. Volmaakte liefde. Maar nu zijn we gevallen. De liefde is weg. Adam en Eva vluchten weg. En straks dan gaat Adam Eva de schuld geven. Eerst was hij zo blij met haar. Toen heeft hij zijn bruiloftslied gezongen. Maar na de val is het allemaal zo anders geworden. En toch is de liefde niet geheel weg. Er is nog wel natuurlijke liefde. Gelukkig dat de Heer dat nog gegeven heeft. Want als er geen natuurlijke liefde meer zou zijn, gemeente, dan was er hier op aarde helemaal geen leven meer mogelijk. Want we zijn toch veranderd in het tegendeel. We zijn geworden liefhebbers van onszelf. En de keerzijde daarvan is dat wij haters zijn geworden van God en van onze naasten. Maar nu heeft de Heere met eerbied gesproken de rem erop gezet. Zodat er niet uitkomt wat er in ons hart leeft. En van nature verstaan we dat helemaal niet. Maar als de Heere dat hart van ons gaat openen en wij mogen in dat hart inblikken, dan schrikken we van onszelf. Dan zegt de Heer, en ik zal maken dat ze een walg van zichzelf krijgen. En nu gaat de Heer, die gaat liefde uitstorten in het hart. Dat doet hij als hij genade verheerlijkt. De apostel Paulus die schrijft ervan in Romeinen 5. Dat de liefde Gods door de Heilige Geest wordt uitgestort in het hart. En die liefde, die geeft wederliefde. Wat nu in het natuurlijke leven onmogelijk is, dat is geestelijk wel mogelijk. Doordat de Heere liefde uitstort, een eenzijdige liefde. Wij zeggen liefde moet van twee kanten komen. Nee, dan komt het van één kant. Maar dan geeft het ook wederliefde. God is liefde. En dat leert Gods woord ook. De apostel der liefde heeft dat geschreven in zijn zendbrief. Johannes heeft het geschreven. God is liefde. Maar de liefde van God, die richt zich in de allereerste plaats op God zelf. God heeft zichzelf volmaakt lief. En hoe kan God dan liefde bewijzen aan zondaren? Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En God heeft zichzelf volmaakt lief, heeft zijn waarheid lief. Heeft het gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Dat betekent, gemeente, als God de waarheid lief heeft, dat hij de waarheid handhaaft, dat hij zichzelf handhaaft, Dan kan God daar niets van af doen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Want hij heeft zichzelf volmaakt lief. En hij moet de zonde ook straffen. Niet alleen met tijdelijke, maar met eeuwige straffen. En om het daar nu mee eens te worden. Hé, dat is nou Gods liefde. Als u liefde krijgt tot God, dan worden we het ook met God eens. Dan mogen we ook aan Gods kant vallen. En dan kan God ons geen kwaad meer doen. En in die weg wil hij nu zijn genade gaan bewijzen aan zondaren. En dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Want hij heeft zichzelf doodgeliefd. De ware liefde zoekt zichzelf niet. Hé, dat zien we in de borg. Dat zien we in de lijdende borg. Als hij daar hangt aan het vloekhout des kruises. En wat was de kruisdood een bijzonder smartelijke dood. Want daar hingen ze onder de brandende oosterse zon. De armen uitgerekt. Vastgenageld aan het vloekhout. En die nagels waren niet alleen door de handen, maar ook door de voeten gedreven. En zo hingen daar die kruiselingen aan haar eigen lichaamsgewicht. Aan het kruis. Een vreselijke dood, een marteldood. En dat wilde hij nu allemaal doen. En hij wist wat hij moest lijden. Gemeente, het is maar gelukkig dat wij niet weten wat ons in het leven allemaal zal overkomen. Wat ons nog te wachten staat. Maar hij wist het. En wij kunnen soms lijden door het lijden dat we vrezen. Maar dat nooit komt. Maar bij hem kwam het wel. En hij wist het volmaakt en hij wilde het. Hij heeft zichzelf niet gezocht. Hij zocht maar twee dingen. De eer van zijn vader. We hebben het gehoord. God kan van zijn recht geen afstand doen. God handhaaft zichzelf. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is het ene. En het andere is het behoud van zondaren. Hoe kunnen nu zondaren zalig worden? Hoe is dat nu mogelijk? Weet u nog die engelen? Wat Petrus ervan heeft gezegd. Die twee cherubijnen. Die daarvoor overgebogen stonden over het verzoendeksel. Ze waren begeerig om in te zien. Ze konden het maar niet begrijpen. En cherubijnen gemeente, dat zijn bijzondere engelen. Dat zijn de handhavers van Gods recht. Daarom stonden ze daar boven die ark. Hoe is dat nu mogelijk? Dat God wil wonen. Dat hij gemeenschap oefent met een zondig volk. Wel, dat raadsel dat wordt opgelost op Golgotha. De engelen, zegt Petrus, die waren begeerig om in te zien. Maar ze hebben dat gezien. Ze zijn zo betrokken bij het werk van God. Dat is nou het wonder van genade. God heeft een weg gebaand. Hij heeft een weg uitgedacht. En Christus die wilde zichzelf geven uit liefde tot zijn vader. Zijn deugden moesten worden verheerlijkt. En ook uit liefde tot zondaren. Hij heeft zichzelf niet gezocht. Hij is de tweede Adam. Heeft zijn vader volmaakt lief. En heeft zijn kerk volmaakt lief. En hij gaat zondaren, vijanden, met God verzoenen. En dat zien we zo heel duidelijk op Golgotha. Nee, hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Vanavond wil ik uw aandacht gaan bepalen bij het derde kruiswoord. Er zijn twee kruiswoorden aan vooraf gegaan. Dat eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is het eerste. Dat spreekt van zijn vergevende liefde. Ze weten niet wat ze doen. Weten wij ook niet, gemeente, als we zondigen. Als we het zouden weten, dan wordt de zonde ons terstond de dood. Zijn vergevende liefde, maar ook zijn verlossende liefde. Daar hangt die moordenaar. Hij is in korte tijd schuldenaar voor God geworden. Hij is met zijn oordeel eens geworden. Wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoort u het? Hij leert er amen op zeggen. Dat moeten we allemaal, gemeente, wil het wel met ons zijn, aan Gods kant vallen. Dat kan alleen maar als de liefde Gods in het hart is uitgestort. Dan alleen vallen we aan Gods kant. En toch, die man is met zijn oordeel eens, maar ik kan God niet missen. Hij zegt hier in gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan krijgt die man, die krijgt het te horen. Dat hij toch nooit gedacht, hè, Heere, zou je aan me willen denken? En weet u wat de Heer Jezus tegen hem zegt? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan nu vanavond gaat het over zijn zorgende liefde. Hoort u het? Hij heeft zichzelf niet gezocht. Nee, eerst zijn vijanden, dan die moordenaar. En dan zijn zorgende liefde. En dan gaat het over zijn kerk. Dan kunnen we de tekst kunnen we opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 19e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 27. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden in Johannes 19, vers 25 tot en met vers 27. En daar lezen wij: en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover de tekst waarin wij beluisteren de kruisliefde van Christus. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats de liefdesmart onder het kruis. In de tweede plaats de liefdesopdracht van het kruis. In de derde plaats de liefdesgemeenschap door het kruis. Dus het gaat vanavond over de kruisliefde van Christus. Drie gedachten. De liefdesmart onder het kruis. De liefdesopdracht van het kruis. En in de derde plaats de liefdesgemeenschap door het kruis. Gemeente, de Heer Jezus die heeft, voordat hij ging lijden en sterven, uitgebreid afscheid genomen van zijn discipelen. En Johannes, die dit evangelie heeft geschreven, die heeft dat ook mee mogen delen. Bij de andere evangelisten lezen we dat niet zo, maar bij Johannes kunnen we die afscheidsreden vinden in de hoofdstukken 14 tot en met 16. Daarin heeft hij afscheid genomen toen ze de paaszaal verlaten hadden en door het Kidrondal heen gingen naar Gethsemane, heeft hij die woorden uitgesproken. Afscheid genomen van zijn discipelen. Maar weet u waar hij geen afscheid van heeft genomen? Van zijn dierbare betrekkingen. Dat heeft hij niet gedaan, van zijn bloedverwanten. Dat afscheid is achterwege gebleven. En dat is te verstaan, want zijn broeders, die geloofden niet in hem. Maar hij had toch ook een moeder. Hij is toch geboren uit de maagd Maria. Nou, van zijn moeder heeft hij wel afscheid genomen. Maar dat heeft hij niet gedaan toen hij daar hing aan het vloekhout des kruises. In onze tekst worden we bepaald bij die afscheidswoorden. Nu is hij gekomen, geboren uit een vrouw en geworden onder de wet. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Heeft geen tittel nog jota van de wet laten vallen. Ook niet van dat vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Ook dat gebod heeft hij volkomen volbracht. Wie denkt met mij niet aan die geschiedenis toen hij 12 jaar oud was en met Jozef en Maria opging naar de tempel in Jeruzalem. Toen was hij hun toch ook onderdanig, toen ze hem zochten met angst en hem tenslotte vonden. Dat hij daar bezig was in de dingen zijns vaders, in de tempel. Dat hij daar zat tenminste, te midden van die leraren van Israël. En hij was hun onderdanig. Dat leert die geschiedenis ons. Dat hij gehoorzaam is geweest. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dat was ook lijden voor hem. Hij wilde zich plaatsen onder Jozef en Maria. Maar bovenal wil hij zich plaatsen onder de wil van zijn vader. Daarvoor is hij toch gekomen. Hij is vaders zoon. Maar hij werd vaders knecht. Hij is gekomen om Gods wil te doen, heeft het gezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat heeft hij van eeuwigheid al gezegd. Dat heeft hij gezegd door de mond van David. Heeft hij profetisch gesproken. En hij heeft ook zijn moeder, heeft hij als moeder geëerd. Nee, ook dat gebod heeft hij vervuld. En als hij daar hangt aan het vloekhout des kruises. Onder die ontzaglijke pijnen naar zijn lichaam. Maar ook zo straks dat zielenlijden komt. En hij wist dat dat zou komen. Zijn ziel was geheel bedroefd tot de dood toe. Wat heeft hij daarna zijn menselijke natuur tegenop gezien? En zeker, hij is God. Zijn goddelijke natuur ondersteunde hem. Maar dat neemt niet weg dat dat lijden zo bitter, zo zwaar geweest is voor zijn gemoed. En dan denkt hij niet in de allereerste plaats aan zichzelf, zeker niet. Dan denkt hij ook aan zijn lieve moeder die daar staat, aan de voet van het kruis. Ze staat daar niet alleen. Nee, er zijn meer vrouwen die hem gevolgd zijn van Galilea. Van het noorden van het land. Ze zijn alle gekomen om het paasfeest te vieren in Jeruzalem. Want dat was een van de 3 feesten van het volk van Israël. En dat was wel het belangrijkste feest, het paasfeest. En dan vooral gingen ze op, ook vanuit dat verre Galilea, dat Galilea der heidenen, wat daar vlak lag bij Tyrus en Sidon. En dan trokken ze door het overjordaanse naar Jeruzalem. En ook die vrouwen uit Galilea die hem gevolgd zijn, hebben die gevaarvolle reis, die moeilijke reis, een vermoeiende reis willen maken. Hoe dat kwam? Wel, ze waren aan hem verbonden door de banden van de geestelijke liefde. En nu worden er hier wat vrouwen met name genoemd. Het zijn eigenlijk 3 Maria's. Maria was een naam die veel voorkwam. Daar was in de allereerste plaats was daar de moeder van de Heere Jezus. Maar er was ook nog een zuster van zijn moeder. Wie dat geweest is? Is het werkelijk een zuster geweest? Of is het misschien een schoonzuster geweest? We weten het niet. Maar één ding weten we wel. Ze was getrouwd met een Clopas. En onze verklaarders die wijzen erop dat die Clopas één van de 2 Emmausgangers is. Daar zullen we straks, als de Heer het geeft, ook bij bepaald worden. In de paastijd, dan wordt er wat gepreekt juist over die 2 Emmausgangers. De naam van de een is onbekend, maar de andere heet Cleopas. Dus de vrouw van Cleopas was waarschijnlijk deze Maria, die daar is naast de moeder van de Heer Jezus. En dan is er nog een 3e Maria. En aan die vrouw is een heel groot wonder geschied. Die was bezeten van 7 duivelen. En u weet, 7, dat is het getal van de volheid. Dat kwam wat voor, hè, toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde. Dat mensen van de duivel bezeten waren. Nee, dat waren niet de meest zondige mensen, is er wel gezegd. Maar het waren wel de meest ongelukkige mensen. Om helemaal in de macht van de duivel te zijn. Zeker, dat zijn we allemaal, dat is waar. Maar er is toch een onderscheid. Er is geen principieel onderscheid, maar gradueel wel. Die mensen, dat waren diep ongelukkige mensen. Die hadden werkelijk niets meer over zichzelf en ook over hun lichaam meer te zeggen. Eigenlijk had de duivel in die mensen, schrik niet, vlees en bloed aangenomen. Weet u dat dat kwam toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde? Toen heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En de duivel, die probeert altijd om God na te doen. Hij is niet voor niets door een van onze reformatoren genoemd Gods grote aap. Of Gods papegaai. Hij doet God na. En vandaar. En nu was hij ook in de macht van de duivel. Maar nu is de Heer Jezus juist gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En dat heeft hij ook willen doen in het leven van Maria Magdalena. Bezeten door 7 duivelen. Ach gemeente. Wij zijn ook gebonden. Gebonden van die sterk gewapende. Maar nu is Christus, die is machtig. Om die banden te verbreken. Voelt u ze ook in uw leven? Die banden des doods, die slavenbanden. O, er is een wonder van genade geschied aan die Maria Magdalena. De liefde is ook uitgestort in haar hart. Ze weet zich zo hartelijk verbonden aan de Heer Jezus. Dat zal in het vervolg ook blijken. En Maria Magdalena is ook met de Heer Jezus mee afgereisd. Afgereisd naar Jeruzalem. En hij moest daar lijden. En hij moest daar sterven. En wie zien we daar nu ook staan bij dat kruis? 1 discipel. Al die andere discipelen die zijn weggevlucht. Weet u nog? In de hof van Gethsemane. Als daar die bende binnendringt. Met Judas aan het hoofd. Toen heeft de Heer Jezus gezegd. Indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. Heeft zichzelf overgegeven. O, dat was ook zo raadselachtig voor de discipelen. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij is toch almachtig? Heeft toch in zijn wonderen betoond dat hij God is? Ze hebben zijn heerlijkheid toch gezien? Maar hij heeft zijn goddelijke macht niet gebruikt voor zichzelf. Daar zien we het alweer in. Hè? De ware liefde zoekt zichzelf niet. Hij heeft zijn macht alleen gebruikt. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Om ze te verlossen. Uit de macht, uit de klauwen van de Satan. Daartoe is hij gekomen. Maar niet om zichzelf te helpen. Dat was raadselachtig. Hij liet zich binden, hij liet zich gevangen nemen. En die banden, dat waren de banden des doods. Hij zou de kruisdood moeten sterven. O, wat verstonden ze er weinig van. Wat gingen ze op de zee van de Satan. Wat werd hun geloof op de proef gesteld. Maar hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet ophouden. En toen zijn ze de hof uitgevlucht. Zo snel hun benen hun konden dragen. Ze hebben gelopen voor hun leven. En daar was Johannes, de apostel der liefde, net zo goed bij. Straks is hij daar in de zaal van Caiaphas. En we vinden hem hier ook onderaan het kruis. Met die 3 vrouwen. En waarschijnlijk nog meerdere vrouwen. Hè? Daar spreekt ons evangelie ook over. Ze hebben daar gestaan aan de voet van het kruis. De andere discipelen, ze zijn nergens meer te vinden. En ook Johannes, hij is de apostel der liefde. Want het staat hier ook, hè? Er staat van Johannes geschreven. Dat hij de apostel der liefde is, want er staat de discipel dien hij lief had. En dan gaat het niet over de liefde van Johannes tot de Heer Jezus. Maar omgekeerd. Dan gaat het over de liefde van de Heere Jezus tot Johannes. De Vader heeft hem lief gehad. Johannes die was gebonden in het bundelke der levenden. Van eeuwigheid heeft de Vader Johannes bemind. En heeft hem gegeven aan zijn zoon. En die heeft Johannes daarom ook lief. Omdat de Vader hem lief heeft. En daarom heeft hij die liefde door zijn geest ook uitgestort in het hart. En toen kreeg Johannes liefde tot hem. Heeft er zelf van mogen getuigen. En wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus die vrouwen die daar stonden bij het kruis. Die waren verbonden door de liefde aan de Heer Jezus. En Johannes ook. De apostel der liefde. Hey, en als de liefde er mag zijn. En wat doet de liefde? De liefde drijft de vrees buiten. Als we maar bezet zijn, gemeente, met de tere vrezen der zeer. Dat heeft alles te maken met de liefde. Als je liefde krijgt tot God. Dan gaan we de zonde haten. En dan gaan we alles haten wat God haat. En anders hebben we het lief. Dan koesteren we het. Openlijk. Of in het verborgene. Maar waar werkelijk die liefde mag zijn in het hart. En dan zijn het vrouwen. En die vrouwen die beschamen die mannen. Die discipelen. Want die staan er niet. Ja, Johannes. Maar de rest? Waar is Petrus nu? En zij staan daar bij het kruis. Het zal voor Maria wat geweest zijn. Hè? Maria, de moeder des Heren. Ze zal herinnerd zijn aan wat er gebeurd is toen de Heer Jezus, toen hij 40 dagen oud was, werd voorgesteld in de tempel. En toen was daar ook Simeon. En hij heeft het kinderke Jezus in zijn armen genomen. En toen heeft hij dat wonderlijke woord gesproken. Er zal ook een zwaar door uw zelf ziel gaan. En dat gebeurt nu. We lezen van Maria, ze bewaarde al deze woorden in haar hart. Gemeente, weten we daar ook van? Om het woord Gods te bewaren. Hé, wat bewaar je nu? Iets wat kostbaar is. Iets waar we totaal geen waarde aan hechten, gemeente. Dat doen we heel makkelijk van de hand. We gooien het weg of we verkopen het. Maar iets waar je waarde aan hecht. Hebben wij ook waarde leren hechten aan Gods woord? Is dat woord ons lief geworden? Want als we liefde krijgen tot God, krijgen we alles lief wat God lief heeft. Dan krijgen we ook zijn woord lief. En dat mocht Maria nu doen. Ze mocht dat woord mocht ze bewaren in haar hart. Wat daar gesproken werd, ook door Simeon in de tempel. En een zwaard zal door uw ziel gaan, en dat gebeurt hier. Want daar hangt haar eigen lieve zoon, haar eerstgeborene. Gods enige geborene. En die hangt daar aan het vloekhout des kruises. En hij moet de dood, moet hij sterven. Daar hangt hij. De kruisdood was een marteldood. Ook voor de Heere Jezus. Nee, voor hem niet. Weet u waarom? Hij is geen martelaar. Een martelaar, hoe komt het dat hij sterft? Een martelaar sterft van uitputting. Dan geeft het lichaam het op. Zo is bij hem niet geweest. Want hij is God. Hij heeft macht om zijn leven af te leggen, dat heeft hij gezegd. Maar ook om het wederom aan te nemen. En u ziet Maria hem daar staan. Hoe is ze er nu onder? Ze heeft eenmaal gezegd: zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. In de grootste smarten blijven onze harten. En dat geldt ook voor Maria. In den Heren gerust. Want nu is hij niet alleen haar zoon, maar hij is bovenal haar zaligmaker. En dat zal nu moeten gebeuren. Hij zal getroffen worden door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Dat zwaard is ontwaakt. Zwaard, zwaard, ontwaakt. Tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En dat wordt nu waar op Golgotha. het zwaard van Gods gerechtigheid, een zwaard zal door uw ziel gaan. Het is voor Maria wat geweest. Ze heeft dat van binnen gevoeld. Een zwaard snijdt in tweeën. Ze moet nu afscheid nemen van haar zoon. Maar hij is bovenal, hebben we al gezegd, haar zaligmaker. Er is liefdesmart onder het kruis. Wat zijn ze hartelijk aan de Heere Jezus verbonden. Ze hebben hem leren kennen. Ze hebben zijn heerlijkheid gezien. En nu moeten ze alles gaan verliezen. Om straks een rijkere Jezus terug te krijgen. Onze tweede gedachte. De liefdesopdracht van het kruis. Daar hangt de Heere Jezus aan het kruis. Dat is toch ontzettend voor hem. En toch. De Heere die heeft ook daarin zijn zoon zo gesterkt. Weet u waarom? Hij hangt daar in het midden, we hebben het gelezen, van twee moordenaars. En die ene moordenaar die wordt van een spotter, een bidder. En dan valt er toch een lichtstraal op Golgotha. Een lichtstraal voor de Heere Jezus. Wat is zijn lijden bitter, wat is het zwaar? Ja, maar hier mag hij al iets zien van de vrucht. Van zijn bloedig lijden en sterven. Hier mag hij de vrucht al zien op zijn borgwerk. De Vader toont het hem. Hij laat het hem zien, hij laat het hem horen. In die smeekbeden van die moordenaar. Dat is al een lichtstraal op Golgotha. En nog wat? Hij hangt daar aan het vloekhout des kruises. Hij wordt bespot, gehoond, gesmaakt. Indien gij de koning Israëls, de koning der Joden zijt, komt af van het kruis en verlos uzelf. Hebben ze dat niet geroepen? Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Nee, maar dat wilde hij ook niet. Dat kon hij wel, maar dat wilde hij niet. Wat een smaad en wat een hoon. En tegelijkertijd werd er iets tegenovergesteld. Niet alleen die moordenaar die van een spotter een bidder werd. Maar daar staan ook die vrouwen. Daar ziet hij ook Johannes. De apostel der liefde. Hij ziet ze. We lezen het in de tekst. En Jezus nu ziende. Hij ziet ze. Weet u wat dat eigenlijk betekent? Daar staan ze onderaan het kruis. Dat is eigenlijk de kruisgemeente van Christus. Hij gaat ze straks kopen. Met de dure prijs van zijn bloed heeft ze gekregen van zijn vader. En heeft tegen zijn vader gezegd: Vader, ik zal borg voor ze zijn. Van mijn hand zult gij ze eisen. En u wil die volkomen gaan voldoen als hij ze ziet, gemeente. Dan ziet hij ze met een oog vol liefde. Dan wordt het waar. Mijn oog zal op u zijn. En als dat nu gezien mag worden door Gods kinderen. Dat wakende oog van God altijd over zijn kerk is. Te midden van alle strijd. Te midden van alle verdrukking. Hij ziet hen. Hij ziet daar in de eerste plaats zijn moeder. Maar hij ziet daar ook de discipel die hij lief had. Daar ziet hij ook Johannes staan. En als hij dat ziet, gemeente, dan gaat zijn mond ook open. Dan gaat hij ook spreken. Dan spreekt hij eerst tot zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon, vrouw. Dat lezen we nog een keer in het Johannes-evangelie, dat die vrouw zegt. Vrouw tegen zijn moeder, nee. Niet omdat hij zijn moeder niet eert, zeker wel. Maar er is iets, gemeente, wat daar bovenuit gaat. Heeft een moeder op aarde gehad, maar heeft een vader in de hemel. En die vader heeft het voor het zeggen. Hij heeft het ook in de praktijk gebracht. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat is nu voor de tweede maal in dit evangelie dat hij zegt: vrouw. Weet u nog de eerste keer? Toen heeft hij dat eerste wonderteken verricht, de Kana in Galilea. Toen heeft hij zijn heerlijkheid getoond, wat dat betekent. De heerlijkheid, ach gemeente, dat is nou het brandpunt van al Gods deugden. In zijn heerlijkheid vallen al Gods deugden samen. En die deugden die laten zien dat hij waarachtig en eeuwig God is. En dan heeft hij zijn godheid wel verborgen achter het gewaad van zijn mensheid. Als ze hem aanzagen, had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Maar toch, zijn discipelen mochten zijn heerlijkheid zien. Die heeft hij nu getoond, te Kana in Galilea. En u weet wat er toen gebeurd is. De wijn was op. En Maria die wist dat haar zoon God was. Want dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat heeft Gabriel gezegd. Die zal Gods zoon genaamd worden. Zij mocht de Heer Jezus voortbrengen. O, wat een verwaardiging. En daarom zou hij toch wel een wonder kunnen verrichten. En als die jonge mensen met hun nood tot Maria gaan, dan brengt Maria die nood over aan de Heer Jezus. Daar baseert Rome de verering van Maria op. Hè? Dat we niet zomaar naar de Heer Jezus kunnen gaan. Nee, we moeten eerst naar Maria gaan, begrijpt u? Dat is de middelares. Maar dat is natuurlijk dwaasheid. Maar de Heer Jezus, de Maria gaat tot de Heer Jezus. En zegt, de wijn is op. En de Heer Jezus begrijpt die stille wenk wel. En hij zegt, vrouw, tegen zijn eigen moeder, wat heb ik nu met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Weet u waar hij op moet wachten? Op dat moment wat zijn vader heeft bepaald in zijn eeuwige raad. Heeft niet te luisteren naar Maria. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En daarom, vrouw, hij laat die afstand voelen. Geen moeder, maar vrouw. Hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Het gaat niet over die natuurlijke bloedband. Weet u waar het over gaat? Het gaat over dat geestelijke. Hij is Gods zoon. Dat moet Maria telkens maar weer leren. Leren verstaan wat dat betekent. Maria, zeker, er is een bloedband. Maar dat geestelijke, dat gaat er bovenuit. Vrouw, zie uw zoon. En wie bedoelt hij daarmee, zie uw zoon? Wel, dat is nu Johannes. Weet u, de Heere Jezus was Gods enige geboren zoon. God heeft maar één zoon. Maar hij was niet Maria's enige geboren zoon. Dan zeggen we, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wat dat betekent? Dat betekent dat er nog meer kinderen zijn geweest. Dat laat Gods woord ons ook duidelijk zien. Dat de Heer Jezus ook zijn broers heeft gehad. De Romeinse kerk die loochent dat. En dat is te begrijpen, want Rome leert de heilige ontvangenis van de maagd Maria. Dan zouden al die kinderen verder heilig zijn, leert Rome. Maar Gods woord leert ons wat anders, gemeente. Heeft inderdaad ook broers gehad. En nu was hij de oudste. En Jozef, die zal waarschijnlijk al jaren geleden zijn overleden. We lezen over hem in Lucas 2. En daarna lezen we eigenlijk niet meer over hem. En ook als die bruiloft daar te Kana is, Jozef is, dan waarschijnlijk te weg gegaan van al hun vlees. Hij is er hier ook niet bij. Dat betekent Maria is weduwe. En een weduwe, daar moest de oudste zoon voor zorgen. Die nam de zorg voor moeder op zich. Maar nu gaat de Heere Jezus sterven. En aan wie moet hij nu de zorg overdragen? Aan een van zijn broers, aan Judas, aan Jozef, aan Jacobus. Ja, maar die geloofden niet in hem. Ze hebben zelfs gezegd, hij is niet goed bij zijn zinnen. Wij zouden zeggen, hij is niet goed bij zijn verstand. Later is dat anders geworden, maar hier aan de voet van het kruis verkeerden die broers nog in ongeloof. En nu staat hier Johannes. En daarom zegt hij tegen Johannes, zegt hij, zie uw moeder. Dat is een nauwe band, zo verbindt hij ze aan elkaar. Hij zorgt voor zijn lieve moeder, die hem heeft voortgebracht naar het vlees. En nu wijst hij op Johannes. Johannes die moet voor zijn moeder zorgen, hoort u het? De Heere Jezus die is niet vervuld met liefde tot zichzelf. Nee, dit is nu de ware liefde. De liefde die wij zijn kwijtgeraakt. Maar de liefde die de Heere toch terugschenkt. Hé, weet u, we hebben het gezongen uit die 133e psalm. Hè? Daar ging het over de liefde, over de zalving. De zalving met Gods geest. Toen die priester gezalfd werd, weet u wat er dan gebeurde bij die hoge priester? Dan droop die olie, die zalfolie, die droop op zijn lichaam, op zijn kleed. Door zijn baard liep het naar zijn kleed toe, tot aan de zomen van zijn kleed. Waar wijst dat nu op, gemeente? Dat wijst erop dat Christus het hoofd is en zijn gemeente is het lichaam. Mede gezalfd met Christus. Waartoe? Waartoe? Tot een drievoudig ambt, profeet, priester, koning. En als het dan gaat over dat priesterlijke werk, dan gaat het over de liefde. Want Adam was in het paradijs al priester. U zegt, priester, moest hij dan offers brengen? Er was toch geen zonde, er was toch geen verzoening nodig? En toch offers brengen, gemeente. Weet u, Adam heeft het hoogste offer gebracht wat er was. Adam die offerde zijn hele leven aan de Heere op. Zijn wij kwijtgeraakt, hè? En als God in je leven komt, ga je dat voelen. Nou kom ik daar alles in tekort. Als het gaat over dat levende dankoffer. Om nu voor de Heere te offeren. Ja, in de hemel zal het wel zo zijn, hè? Dan zullen Gods kinderen eeuwige dankoffer brengen. Maar hier op aarde is het allemaal maar gebrekkig. Alles tekort, ook als het gaat over de liefde, dan komen Gods kinderen daarin alles tekort. Maar hij geeft hier een opdracht. En nu is het geloof door de liefde werkende. Johannes die staat daaronder aan het kruis. Maria die staat naast hem. En dan die opdracht die hij geeft aan Johannes. Dan staat er, zie uw moeder. We gaan onze laatste gedachte, gemeente. Want dan gaat het ook over de liefdesgemeenschap door het kruis. Hoe is dat nu mogelijk? Dat Johannes haar straks in huis neemt. Dat is nu alleen maar mogelijk. Omdat Christus wilde lijden en wilde sterven. Omdat hij die geest straks gaat verwerven. En we hebben het al gehoord, gezalfd met de geest. Dat betekent ook dat er liefde is in het hart. Dienende liefde, dat priesterlijke werk, dat is dienen. En dat wil Johannes nu doen. Hij is de apostel der liefde. O, aan wie had de Heere Jezus beter zijn moeder kunnen toevertrouwen dan aan hem? Waarom nu juist Johannes? Omdat de Heere Jezus hem zo goed kende. Omdat hij wist dat juist in de handen van Johannes zijn moeder ook in goede handen was. Dat hij voor haar zou zorgen. Dat er liefde was in zijn hart. Dat was er zeker bij de andere discipelen ook. Maar hij wist, hij kende Johannes op het allervolmaakst. Hij wist wat er leefde ook in het hart van Johannes. De apostel der liefde. Want weet u, in het Johannes-evangelie gaat het zo heel duidelijk waarover dat Christus God is. En dat hij nu alle dingen weet. Dat hij de mens kent. Er staat zelfs in het Johannes-evangelie. En hij betrouwde zichzelf aan hen niet toe. Waarom niet? Omdat hij wist wat er in de mens was. Maar hij weet ook wat er in Johannes is. Hij weet ook dat Gods genade is verheerlijkt in het leven van Johannes. En nu betrouwt hij zijn moeder aan hem toe. En Johannes, hij is gewillig. Want er staat hem van die uren aan, nam haar de discipel in zijn huis. Direct. Johannes heeft waarschijnlijk Maria direct meegenomen naar zijn woning. En toen is hij teruggegaan naar Golgotha. Want later, als hij oud geworden is, dan herinnert hij zich nog precies door het indachtig makende werk van de geest wat daar allemaal is gebeurd. Nu gaat hij zorgen voor Maria. En weet u wat dat ten diepste eigenlijk betekent, hè? Christus die zorgt voor Maria. En Maria is een beeld van de kerk. Die vrouw, die zwangere vrouw, Openbaring 12 spreekt ervan. Die een mannelijke zoon heeft gebaard. Christus voortgekomen uit zijn kerk. De kerk heeft barensweeën gehad onder het oude verbond. Denk eens even aan die ballingen daar in dat verre Babel. Wat hebben ze gebeden? Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Dat is het gebed geweest van de kerk. Daar zaten ze in de ballingschap. Gebeden om de komst van Christus. Dat waren als het ware barensweeën. En toen in de volheid des tijds is hij geboren uit de maagd Maria. En nu wordt de kerk vergeleken bij een vrouw. Het zwakke vat, mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar het is wel zo. Gods woord leert het ons. Wat zijn ze zwak in zichzelf. Maar hij zorgt voor ze. En hij ziet vol mededogen op zijn kerk ten neer. Vanaf het kruis van Golgotha, daar staan ze. Die vrouwen, ze zijn hem gevolgd. Ze staan daar aan de voet van het kruis. En hij heeft een hart vol mededogen. Hij zorgt voor zijn kerk. En zo zal hij voor zijn kerk zorgen tot de jongste dag toe. Want nu hangt hij niet meer aan het kruis, maar nu is hij verhoogd aan zijn vaders rechterhand. En heeft het beloofd en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan de voleinding ter wereld. En u zegt de ongewijde geschiedenis, dat Johannes haar direct in zijn huis heeft opgenomen, zijn zorgende liefde. En dat ze 11 jaar lang samen geleefd hebben. Dus Johannes, die voelde zich ook nauw verbonden aan Maria. Ze voelde zich nauw verbonden aan de Heer Jezus, maar ook aan elkaar. Ze behoorden eigenlijk tot de geestelijke familie van de Heer Jezus. Want weet u, de Heer Jezus, daar werd eens tegen gezegd, daarbuiten, daar staan uw moeder en uw broeders en uw zuster. Zusters, en zij zoeken u. Met andere woorden, ze willen u spreken. En wat heeft de Heer Jezus toen gedaan, weet u het nog? Ik heb er hier ook wel eens over gepreekt. Toen heeft de Heer Jezus, die heeft zijn hand uitgestrekt. En toen heeft hij gezegd, en die is nu mijn moeder, en die is mijn broeder, en die is mijn zuster. Die daar doet, de wil mijns vaders die in de hemel is. Gemeente. Leg daar uw hart eens naast. Weet je wat er moet gebeuren? We moeten van nieuws geboren worden. We hebben net gezegd, dan wordt ons verstand verlicht. Maar er gebeurt meer, hè? Dan wordt ook onze wil vernieuwd. En dan gaan wij in beginsel, gaan wij willen wat God wil. Dan gaan we bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neem mijn hart, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dan gaan we willen wat God wil, in beginsel hebben we gezegd. Want dan blijft het gebed zo nodig. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, heeft geleerd. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat verbindt Gods kinderen nu aan elkaar. De liefde tot God, het doen van zijn wil. En wordt dat nu ook in uw leven teruggevonden? Toets u zelf er eens aan. Want als we hier in beginsel Gods wil mogen doen, dan zullen we eenmaal die wens die God zelf in ons hart en leven gelegd heeft verkrijgen. Om God volmaakt te dienen. Zonder zonde. Altijd Gods wil doen. Nooit meer God tegenspreken. Dan is onze wil eeuwig verslonden in zijn wil. Dan gaat het niet meer over wat wij willen. Maar dan gaan we eeuwig Gods wil doen. Heere, wat wilt gij? Saulus heeft gezegd. Dat ik doen zal. Hey, en al diegenen die dat door genade hebben leren vragen, die mogen straks God volmaakt dienen. En dat vanuit de liefde van het hart. Dan gaat het niet meer om mijn wil, dan gaat het niet meer om mijn begeerte. Hey, dat is nou de liefde. Maar dan wordt God eeuwig gediend en gevreesd. Amen. Psalm 41. Zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan. Dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan. Wel gij mij bijstand biedt. En wat er verder volgt.